Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen is het thema diaconaat. Niet stelen, maar delen. En onze voorganger is vanmorgen Dominique Timmerman. Mijn naam is Henk Bijl, ik ben vandaag ouderling van dienst. En het zou kunnen dat u of jij naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets zou willen vragen. En dat kan. En na afloop van de dienst sta ik samen met de voorganger ergens in de kerk. We zoeken een goed plekje en u vindt ons vast. De organist is vanmorgen Erwin Vijfwinkel. Melchior Mulder is de pianist. De collecte is vanmorgen voor de Stichting Evangelisatie en Moslims. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En ook die van tienergroep 1. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. En na afloop van de dienst wordt u gevraagd om nog weer even te gaan zitten voor een presentatie van de diaconie. We zingen nu Psalm 24 vers 1 en 2. En na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we dan lied E113. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende kerkdienst.
We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer, van de God die de hemel en aarde heeft geschapen en ook ons leven tot aanzijn riep. Die God is trouw en Hij laat ons niet los. Amen. Genade voor u en jou en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
gaat vandaag een beetje anders dan misschien jullie hadden verwacht. Want misschien dachten jullie het is een catechese dienst en dan gaat het zo dat de kinderen wat langer boven blijven. Maar dat is vandaag niet zo. Het is dus gewoon zo dat de kinderen nu naar kinderbijbelgroep 1 en 2 mogen gaan. En er is ook tienergroep 1. En jullie komen gewoon zo'n beetje tegen het einde van de dienst hier weer terug. Dus nu is het moment dat de kinderen naar de kinderbijbelgroep en de tienergroep mogen gaan. Het thema van deze dienst is, zoals net Henk al zei, niet stelen, maar delen. En met dat thema verbinden we vanochtend twee dingen met elkaar. We verbinden de serie over de 10 geboden, en dan vandaag het 8e gebod, gij zult niet stelen, met het thema diaconie, delen. Nou, de schriftlezingen gaan ook over beide kanten. Niet stelen, maar delen. En als wetslezing zal nu eerst Chris voor ons lezen, Chris Broersen, een aantal gedeeltes uit Deuteronomium 5 en Deuteronomium 24. Aansluitend zingen we dan van Psalm 112, vers 3 en 4.
Stil! Niet. Steel niet. Het is verboden een handmolen of een maalsteen in pand te nemen, want daarmee neemt u iemands leven in pand. Als wordt ontdekt dat iemand een van zijn volksgenoten, een Israëliet, heeft ontvoerd en hem als slaaf behandeld of verkoopt, moet die mensen lief ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Wanneer u iemand het een of ander leent, mag u niet zijn huis binnengaan om het onderpand op te halen. U moet buiten wachten tot degene aan wie u de lening geeft met het onderpand naar buiten komt. En als hij zo arm is dat hij zijn overkleed moet afstaan, mag u zich daar 's nachts niet mee toedekken. Voor zonsondergang moet u hem zijn onderpand terugbrengen, zodat hij onder zijn eigen overkleed kan slapen. Hij zal u dan de zegen van de Heer, uw God, toewensen, en de Heer zal het u ten goede aanrekenen. Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen, want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de Heer zijn nood klagen, en dan zal u, wat u hem hebt aangedaan, als zonden worden aangerekend. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De Heer, uw God, zal erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.
Laten we samen gaan bidden. Dank u wel, onze God en Vader. Dank u wel voor uw onuitsprekelijke rijkdom. Dat u goed bent. De wereld goed heeft geschapen. Goed heeft bedoeld. En heel deze wereld en ieder mensenleven tot op de dag van vandaag draagt en verzorgt. Dank u wel voor uw rijkdom, waarmee u door Jezus naar ons toe komt, verlossend, bevrijdend, verzoenend, waardoor u alles in deze wereld goed wilt maken en ook in ons leven. Wij danken u voor de rijkdom van uw Heilige Geest, die u aan ons gegeven heeft, om ons te troosten en te leiden, om ons hoop te geven en kracht. Wij danken u voor de rijkdom van de erfenis die wacht, een plek voor altijd dicht bij u, in de nieuwe verloste wereld. Ja, dank u wel, Heer. Dank u wel dat we dat mogen kennen en daar vandaag over mogen zingen en over mogen horen. En we willen u vragen, Heer, dat we door deze dienst opnieuw weer gaan zien. Misschien wel voor het eerst echt zo concreet hoe rijk u bent en hoe rijk we in u zijn. Dat we, ja, met onze handen gevuld deze dienst mogen verlaten straks. En wilt u ons geven, Heer, dat we nieuwe inspiratie mogen opdoen om met delende handen de nieuwe week in te gaan. Om te zegenen de mensen die we ontmoeten. En om te geven van wat u ons geeft. Geestelijk of materieel. Ja, wilt u zo de woorden en de liederen in deze dienst zegenen. Dank u wel dat we hier mogen zijn. In vrijheid. En ja, in een prettig gebouw. Ook al zou de temperatuur misschien wat warmer mogen zijn. Maar Heer, we weten dat zoveel van onze geloofsgenoten helemaal niet bij elkaar kunnen komen. Of onder zeer moeilijke omstandigheden. Heer, we denken aan hen en willen nu bidden om uw zegen voor hen. Om volharding voor hen. En wilt u geven dat zij het ook wat beter mogen krijgen. Heer, wilt u zijn bij de mensen thuis die deze dienst nu meemaken. Wilt u geven dat het licht van u ook in hun leven en in hun woning binnenvalt? We willen u bidden voor de mensen die we missen, misschien al zo lang. Hoe gaat het met hen? Wat houdt hen bezig? Wilt u hen zegenen en opzoeken, Heer? Ook nu. Dat vragen we u en we danken u. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Gelooft en geprezen bent u, Heer. Amen. De tekstlezing vanochtend is uit de brief aan de Korintiërs, 2 Korinthe 8, vers 1 tot en met 15.
Zit er nog een kans in dat we de tekst op de beamer krijgen? Anders ga ik gewoon lezen. Ja, heel fijn. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit, in geloof, in kennis, in welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt. Blinkt dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent. Dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat: hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig.
Straks als antwoordlied na de verkondiging zingen we uit de eigen bundel lied 77, waar we zingen over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij kwam bij ons, heel gewoon, als mensenzoon. En waar we ook zingen hoe hij een voorbeeld voor ons is. Zijn voorbeeld roept om te dienen, iedere dag. Lied 77, na de verkondiging. Gemeente van de Heer, broers en zussen in Christus. Mijn Eindhovense opa had in de kast in de huiskamer een verzameling met zilveren munten. PSV-munten. Ze zijn niks waard, hoor ik. Daar doe ik geen uitspraak over. De zilverprijs was vast goed. Hij was ook geen fan of zo, tenminste daar heb ik hem nooit op kunnen betrappen. Maar het waren wel mooie munten. En als ik dan bij opa en oma op bezoek was, dan mocht ik er altijd mee spelen. Nou, dat vond ik echt prachtig. Dat waren mooie, glimmende munten. En op een keer kon ik de verleiding niet weerstaan. En als spelend stopte ik een paar van die mooie munten in mijn broekzak. En wat voelde ik ze zitten op de lange weg terug naar huis. Ik vond het helemaal niet leuk. En op een bepaalde manier was ik gewoon opgelucht toen mijn moeder het ontdekte En niet eens al te boos werd, maar zei, dat moeten we wel aan opa vertellen, ja. Dat moet wel. Eigenlijk was ik wel blij dat opa ook later niet boos werd, maar ze gewoon weer teruglegde in de kast. Niet stelen. Ik denk dat bij de meeste kinderen al heel vroeg dat er wel in zit, aangeleerd waarschijnlijk, want dat doe je gewoon niet. Dat is niet goed en dat voelt ook niet goed. Dus wat dat betreft zouden we ook bij dit gebod kunnen zeggen, ja, zijn we snel klaar mee. Net als een paar weken geleden, niet doodslaan. Daar zit iets in van, dat spreekt voor zich. En natuurlijk kunnen we dan wel nadenken over de grenzen en de toepassing ervan. Dat pak kopieerpapier van de baas. Of die ene post bij de Belastingdienst. Ja, die moet je natuurlijk aangeven. Maar goed, dat zit dan een beetje in de sfeer van, nou, hoe strikt neem je het? Maar het principe is wel duidelijk. Niet stelen. Wat ik daarom vandaag wil doen is niet al te veel inzoomen op dat principe, maar het omdraaien van niet stelen naar, maar wat dan? Wat is de positieve opdracht erin? Van een verbod naar een gebod, een opdracht. Niet stelen, maar delen. Is misschien wat gezocht en tegelijk, ik bevind me in goed gezelschap. De catechismus, de Heidelbergse catechismus doet dat ook nadat wordt gezegd, nou wat wordt er verboden? Wordt gezegd, nou, wat gebiedt God dan in het achtste gebod? Dat ik het welzijn van mijn naaste waar ik kan en mag bevorder. En dat ik trouw mijn arbeid verricht om ook de behoeftigen te kunnen helpen. Dus wat zit er nou voor een aansporing, een stimulans in dat je je naaste helpt? En dus dat je ook je best doet om een ander te kunnen helpen. Nou, we beginnen toch even met de verbodskant. Wat wordt er nou precies verboden in het achtste gebod? Niet stelen, dat gaat in het Oude Testament echt over alles. Kom niet aan de spullen van een ander. Moet je gewoon niet doen. Dat is van de ander. Kom er niet aan. En toch, er zit wel een bepaalde focus in het gebod. Een bepaalde toespitsing. Namelijk dat het in het Oude Testament heel vaak gaat over bescherming van de spullen van de armen. Ook de rijken moet je zijn spullen niet afpakken, maar het gaat toch wel heel vaak over de armen, zoals Deuteronomium 24, waar Chris net een aantal gedeeltes uit gelezen heeft. Geboden die duidelijk uit een andere tijd en cultuur stammen, en toch als blikrichting hebben, bescherm de armen nou. Als iemand schulden heeft, dan moet je niet zijn molen afpakken, zijn handmolen. Want dat is nodig om te kunnen leven voor je eerste levensbehoeften. Dan heb je graan, maar dan ben je door schulden je molen kwijtgeraakt en dan kun je nog geen brood bakken. Dus dat mag je niet in onderpand nemen. Of, wat er ook staat in Deuteronomium 24, je mag een arme niet zijn overkleed afnemen. Voor veel mensen was dat de enige bedekking die ze hadden. Geen matras, geen dekens, soms zelfs geen huis. Maar die mantel, die had je daar maar wel en dan kon je dan nog een klein beetje warm door blijven, 's nachts. Pak een arme niet zijn mantel af. Wat je ook verder aan geld kunt innen, je mag mensen niet hun eerste levensbehoeften, hun middelen om te kunnen leven afpakken. En je mag ook niet je naaste als slaaf behandelen, zegt Deuteronomium 24. Er zijn wel rabbijnen geweest die hebben gezegd, het achtste gebod gaat eigenlijk over het afpakken van iemands leven. Nou, als je iemand als slaaf behandelt, dan ontneem je hem of haar zijn leven, vrijheid. Doe dat niet. Respecteer het levensonderhoud en het leven van je naaste. En de gebodskant, want die zit er ook in Deuteronomium 24, is dat je dus het leven van een ander wilt bevorderen. Dat je het een ander mogelijk wil maken om een goed leven op te bouwen. Dus dan moet je doen zoals Boas deed. Die daar een weduwe op zijn akker zag lopen, op zoek naar eten voor haar en haar schoonmoeder. En dan moet je zeggen, laat eens wat liggen. Probeer niet alles te schrapen voor jezelf. Streef niet altijd naar winstmaximalisatie, maar laat maar rustig eens wat liggen. Want je wilt toch dat een ander ook kan leven? Dus ontneem een ander niet zijn levensonderhoud, maar zorg dat je naaste, zeker als je naast het moeilijk heeft, een leven kan opbouwen. Dat is het 8e gebod. En dat is voor ons vandaag de dag actueel, heel actueel zelfs. Ja, ons leven is een stuk ingewikkelder dan in het Oude Testament. Want daar zag je je naaste gewoon rondlopen in je eigen dorp. En dan wist je ook wel, die heeft het niet zo breed. Bij ons is dat veel ingewikkelder. Want de armen, de behoeftigen, woont vaak niet in de straat. En soms aan het andere eind van de wereld. En toch. Ook wij leven in een tijd waarin mensen soms hun leven wordt afgepakt. De mogelijkheid wordt ontnomen om een leven op te bouwen. Een baan. Een uitkering. Het zijn gure tijden. De overheid gaat er ook steeds meer van uit. Wij zijn er niet om alles voor je te regelen. Dat moet je zelf doen of dat moet de maatschappij doen. Dus neemt armoede in ons land toe. Steeds meer mensen zitten op of onder het minimum. En als we dan eventjes wat breder kijken en de informatie tot ons door laten dringen via de media, dan horen we over die arbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden onze kleren maken in Bangladesh. De kinderen die werken in de fabrieken. De meisjes in de bordelen. Mensen van wie het leven wordt afgepakt. Moderne slavernij. Het 8e gebod is actueel. Maar wat kunnen we ermee? Want onze wereld is niet zo overzichtelijk als Deuteronomium. Wat kunnen we ermee? Soms voel ik me knap machteloos. En toch zegt het 8e gebod, kijk niet weg. Kijk niet weg. Kies niet in de eerste plaats voor jezelf. Maar hoor het roepen van de armen, zoals Jacobus 5 dat zegt tegen de rijken. Jullie hebben het roepen van de armen gehoord, maar jullie deden er niks mee. Als wij het roepen van de armen horen, doe er wat mee. Laat het doordringen in onze oren en in ons hart. Straks nog iets meer daarover, over wat we ermee zouden kunnen doen. En daarover gaat deze dienst als zodanig. Het is een diaconale zondag, dus we gaan het ook vooral praktisch proberen te maken. Maar nu nog eerst een andere stap. Dan kom ik uit bij die tweede lezing van vanochtend, 2 Korinthe 8. De vraag die ik daarbij wil stellen is, waarom staat dit nou, waarom zeggen we dit nou in de kerk? Dat je niet moet stelen, maar delen. Goed. Maar dat is toch niet typisch iets van ons in de kerk. Dat is toch iets wat heel veel mensen nastreven. Wat maakt deze boodschap nou een christelijke boodschap? Evangelie, goed nieuws. En dan kom ik uit bij 2 Korinthe 8. 2 Korinthe 8 helpt ons om twee uitersten te vermijden. Het ene uiterste is, zoals het soms in de kerk wel is gezegd, van geloven, dat is vooral dat je goed doet voor je naaste. Wij moeten het koninkrijk van God horizontaal als mensen onderling proberen waar te maken. Dus is geloven vooral dat je je inzet voor gerechtigheid, goede koffie koopt en de derde wereld ondersteunt. Het andere uiterste is dat we in de kerk het alleen maar hebben over de verticaal. Over de relatie tussen God en jou. God en jouw hart. En goed, dan wil ik best nog wel eens wat aan de collecte geven, maar het gaat toch vooral om die lijn naar boven. Om vergeving en een plekje in de hemel. En het mooie is dat Paulus die twee lijnen verbindt met elkaar in het kruis. Want als je een horizontaal en een verticaal hebt, dan heb je het kruis. En voor Paulus gaat dat samen op. 2 Korinthe 8 en 9 die vormen een lange verhandeling over de collecte. Dat was echt een groot project van Paulus. In verschillende brieven kom je daar sporen van tegen. Dat is echt een belangrijk ding voor Paulus, dat hij de gemeente, de moederkerk in Jeruzalem wilde steunen. En richting de Korintiërs gaat hij een beetje duwen. Want jullie hebben nou al een jaar geleden gezegd dat jullie mee wilden doen. En jullie zijn een relatief welvarende gemeente, havenstad, Korinthe. Dus jullie kunnen wel wat missen. Maar het is zo traag, zo stroperig geworden. Het geld komt maar niet. En kijk dan eens naar jullie broeders en zusters in Macedonië, in het noorden. Een veel armer gebied. Mensen hebben het daar veel moeilijker, maar die zijn al klaar met de collecte. En jullie nog steeds niet. Dus Paulus voelt zich geroepen om wat te gaan duwen. Maar hoe doe je dat nou? Dat is wel gevoelig. Als voorganger het hebben over geld. Paulus die had ook wel wat mot met de gemeente gehad. Om het dan over geld te hebben. En bovendien, Paulus, jij bent toch de man van de vrijheid. Van de genade. Ja, dan kun je toch niet mensen gaan pushen om te geven. Je hebt toch zelf gezegd, je staat niet meer onder de wet. Nou ja. Het knappe van Paulus is dat hij twee hoofdstukken lang mensen aanspoort om te geven en het hele woord geld niet noemt. Hij heeft het gewoon niet over geld. Stel je voor, we hebben een gemeentevergadering over de inkomsten van de kerk en we hebben het gewoon niet over geld. Nou, blijkbaar is dat dus ook niet het belangrijkste. Geld is een middel en het is fijn als we het hebben. Maar Paulus heeft het over andere woorden. En twee van die woorden wil ik er uitlichten. Het eerste woord is genade. En het tweede woord is dienst. Diakonie. Met die twee woorden geeft Paulus aan wat hij bedoelt. Genade. Centraal is het woord genade. In vers 9 van 2 Korinthe 8 staat in onze vertaling: jullie kennen de liefde van Christus. Als je heel letterlijk zou vertalen, zou je zeggen: jullie kennen de genade van Jezus. Jullie kennen de genade van Jezus. Hij was rijk, maar werd voor jullie arm, zodat jullie door zijn armoede rijk zouden worden. Jullie kennen toch wat, jullie weten toch wat Jezus voor jullie deed. Dat hij kwam uit de rijkdom van de Vader. Die ereplek bij God, waar het gewoon altijd goed was. Altijd vrede. Waar de engelen voortdurend zingen voor God en voor Jezus. Dat kunnen we ons natuurlijk helemaal niet voorstellen. Dat is hoe de Bijbel spreekt over de rijkdom die Jezus kende. En dat liet hij allemaal los. Om in ons armoedige mensenbestaan te komen. Geboren in de stal. En Filippenzen 2 zegt: hij vernederde zich tot het bestaan van een slaaf. Hij waste de voeten van mensen. En hij moest zelfs zijn leven loslaten. Hij werd arm. Maar dat deed hij, Korintiërs, en ook voor ons, om ons rijk te maken. Geestelijk rijk. Een plek in de nabijheid van God. Hoop voor de toekomst. Dat is genade. Die kennen jullie toch, die genade? En die genade is ook dat jullie het nu goed hebben. Want genade heeft ook te maken met het feit dat je gezond mag zijn. Of een huis mag hebben. Alles wat je bent en hebt, elke vezel van je leven is een geschenk. Diezelfde Paulus zegt ergens anders: door genade ben ik wat ik ben. Dat is iets existentieels. Ik ben wat ik ben en ik heb wat ik heb, puur omdat ik het ontvangen heb. Ik leef met lege handen, maar God vult mijn handen. Dat is leven van genade. Jullie kennen die genade, toch? Nou, en als je dan die genade kent, dan wil je toch zelf ook wel een beetje genadig zijn? Dan word je toch zelf ook wel een beetje, dat je een ander wat gunt? En dan wil je toch ook wat geven? Zo noemt Paulus dan ook de collecte. Door de genade van God zijn ze in Macedonië al flink gevorderd. Ze waren gewoon enthousiast, ze wilden graag wat geven. En dan vers 6, vers 7 gaat het over het goede werk. Kom op jongens, blink uit in dit goede werk. En dan staat er letterlijk het woord genade. Blink uit in deze genade. Dat mag ook best. Als je weet hoe goed God voor jou is, dan wil je toch ook je beste beentje voorzetten om goed te zijn voor anderen. Kom op, wees genadig, wees goed voor anderen. De genade van God is ook een kracht die ons leven anders maakt. En ons leert om lief te hebben en te delen. Genade. Zo verbindt Paulus dus de horizontale lijn en de verticale lijn. In het woord genade. En dat doet hij ook, laatste, in het woord dienst. Diakonia. En dan komen we uit bij, de diaconale zondag van vandaag. Eens in de zoveel tijd besteden we in de dienst nadrukkelijk aandacht aan het werk van de diaconie. Werk dat vaak toch wat in stilte gebeurt. Niet iedereen ziet het. Het hoeft ook niet. Maar het is zo belangrijk werk. En Paulus heeft het hier ook over diaconie. De dienst aan elkaar. En ook dat is voor Paulus rechtstreeks verbonden met het hart van het evangelie. Een paar hoofdstukken hiervoor, in 2 Korinthe 5, zegt Paulus wat zijn passie is, wat hem beweegt. En dat is dat hij naar mensen toe gaat in de dienst van de verzoening, de diaconie van de verzoening. Dat hij overal laat horen, mensen, laat het nou goed worden tussen jou en God, laat je met God verzoenen. Paulus zag zichzelf als een diaken door te preken. Hier is het offer van Jezus voor jou. Neem het nou aan. Geloof het nou. En een paar hoofdstukken verder, dan zien we Paulus opeens als een diaken zoals wij ze kennen. Namelijk bezig met een collecte. En dat is dus geen tegenstelling. Als je weet dat God het goed maakt met jou. Dat hij jou wilde dienen. Nou, dan ga je toch ook je broeder en je zuster dienen. De dienst van de verzoening en de dienst aan elkaar. Diaconie. Het is geen tegenstelling, maar heeft alles met elkaar te maken. Nou, ik hoop dat dat een bemoediging kan zijn voor onze diakens. Dat jullie met des te meer inzet de gemeente voorgaan in dit werk. Het komt rechtstreeks voort uit de kern van het evangelie. Jezus dienst aan ons. Zijn voorbeeld voor ons. Roept om te dienen. Elke dag. En het is voor ons allemaal een aansporing, een uitdaging. Om zelf ook zo te leven als volgelingen van Jezus. Dat we dienend zijn. Dat we doen wat we kunnen. Voor de mensen die God op ons pad brengt. We kunnen niet de problemen van de hele wereld op onze schouder nemen. We kunnen wel doen wat we kunnen. Voor de mensen die we tegenkomen in de straat of in de gemeente of op het werk. Dienend gemeente zijn. Dat betekent dat we als kerk de diaconie hoog in het vaandel houden. Ook al zijn er allerlei uitgaven, allerlei verhogingen van het budget voor allemaal goede doelen vast. We moeten de diaconie niet vergeten. En ook niet de ondersteuning van onze broeders en zusters in Afrika, waar we gewoon commitment aan hebben gegeven. Laten we doen wat we kunnen, ook als consument. We weten niet precies van elk t-shirtje wat we kopen, waar het vandaan komt. Maar als we eens wat horen, laten we onze oren dan niet dicht doen. Maar als consument keuzes maken, nou, daar koop ik dus niet meer. Punt. En we kunnen doen wat we kunnen in de komende verkiezingen. Nee, ik ga geen stemadvies geven. Maar ik zeg wel dat we bij het maken van onze keuze, de gemeenteraadsverkiezingen en later voor Europa, het achtste gebod mee moeten laten wegen. Niet stelen, maar delen. Niet kiezen alleen maar op basis van je eigen portemonnee, maar juist nu, in deze tijd, kiezen voor een wereld, voor een samenleving waar mensen kunnen leven. Waar er voor iedereen een leven mogelijk is om het op te bouwen. Delen. Doen wat we kunnen. Niet meer dan wat kunnen. Dat is het laatste. Want dat zegt Paulus ook. Betekent niet dat je meer moet doen dan je kunt. Als je gewoon krap bij kas zit. En als het gewoon niet gaat. Dan wordt er niets van je gevraagd om te geven wat je niet hebt. En als je leven zo vol is dat je aan de lat zit. En niet alle bordjes in de lucht kunt houden. En er komt straks een tijdcollecte. Dan wordt er niet gevraagd van je om tijd te geven die je niet hebt. Dat niet. Maar als je wat hebt, dan zegt Paulus, dan zegt het woord van God, geef dan ook. En misschien nog wel een beetje meer dan je gewend was. Want je kent toch de liefde van Jezus, die rijk was en arm werd voor mij. Laten we zo delend gemeente zijn. Amen. Hoe gaat het verder in deze dienst? Het was van oorsprong een catechesezondag, een dienst waarin we dan na de dienst van 9:30 nog een keer het onderwerp doornemen en een stukje verdieping aanbrengen. Nou, we hebben gezegd, laten we dat deze zondag nou niet doen. Maar in plaats daarvan wat meer ruimte nemen om aandacht te vragen voor het werk van de diaconie en ook voor het werk van Stichting Present. Dus geen catechesebespreking, maar wel ruimte voor, nou, hoe doen we dat nou in de praktijk? Dienend gemeente zijn. En daarom zullen nu Lia ten Hoven en Aletta Vrezen ons eerst wat vertellen over Stichting Present en vervolgens over de tijdcollecte die gehouden wordt.
Goedemorgen. Alette heeft mij gevraagd om iets te vertellen over de presentactie van vorig jaar bij de NL Doetdag. En dat deed me, toen ik aan zat te denken, eigenlijk eerst denken aan onze eigen verhuizing. 3 maanden geleden zijn we verhuisd en dan denk je, poeh, wat een boel werk. En dan bel je je ouders en je schoonouders en je broers en je zussen. En voor je het weet staat er een hele groep mensen voor je deur die je komen helpen. En dan 3 dagen later zit je in je nieuwe huis, heeft je schoonmoeder je hele huis geschilderd. En zijn je dozen uitgepakt en denk je, goh, wat fijn dat er mensen zijn die komen helpen. Dat is denk ik ook waar het werk van Stichting Present om gaat. Er zijn heel veel mensen in Eindhoven die niet die hulptroepen hebben die ze kunnen inschakelen. En vorig jaar bij de NL Doetdag hebben we met een man of 10, denk ik. Ik denk, ja, 10 man bij een Turks gezin met 5 kinderen geholpen om hun huis op te knappen. Wat er precies met die mensen aan de hand was, dat weten we niet, hebben ze niet helemaal verteld. Maar dat huis was nodig aan een opknapbeurt toe. En we hebben met 10 man eigenlijk 5 slaapkamers, de hal, de trap boven, de trap beneden en de hal beneden helemaal geschilderd. Er zaten allemaal kleurplaten en tekeningen gewoon op het behang geschilderd. Er zaten allemaal vlekken op de muren en het was gewoon hard nodig dat er geschilderd werd. En als je dan aan het eind van de dag met z'n allen heel hard bezig bent geweest en je ziet dat gezin heel blij en dankbaar zijn, denk je, ja, wat is het eigenlijk voor een moeite om een dag te helpen? Want aan de ene kant ben je gewoon heel praktisch bezig. Je schildert zo'n huis. Maar aan de andere kant geef je die mensen ook nieuwe hoop. Want die vader die was in zijn eentje wel heel hard bezig geweest om die woonkamer op te knappen en de keuken op te knappen. Maar voor hem in zijn eentje was het zoveel werk, dat krijg je niet in je eentje gedaan. En het geeft hem gewoon hoop om te zien van, hé, ons huis is een stuk verder opgeknapt, de rest krijg ik zelf wel gedaan. En ik denk dat je daarmee, als je daar een dag mee bezig bent, dat je daar heel dankbaar werk mee verricht. Dus dit jaar is de NL Doekdag op 21 maart, dus ik jullie allemaal oproepen, als je die tijd hebt, kom een dag helpen, een vorm voor mensen in nood, een dag een hulptroep en help hen een eind op weg om hun leven weer op orde te krijgen.
Nou, dat is inderdaad precies wat Stichting Present wil doen. En jullie hebben allemaal een briefje op je stoel gevonden. We willen nu een tijdcollecte gaan houden. Dus als u een paar uur van uw tijd wil geven om ook kwetsbare mensen in Eindhoven te helpen, dan wil ik u uitnodigen om het briefje nu even in te vullen. Ik zou u willen vragen om het zo volledig mogelijk in te vullen. U kunt kiezen voor een praktische klus, dus een klus in huis en tuin of een sociaal project. En bij een praktische klus kun je dan ook nog kiezen voor wanneer, hoeveel tijd je wil geven. Dus een ochtend, een middag of een hele dag. Op 22 maart en al doet of op een andere dag, dat gaat dan in overleg. En bij een sociale klus, die vindt plaats op de middag, daar staan 2 data aangegeven waartussen u kunt kiezen. Als u zegt van nou, het maakt me eigenlijk helemaal niks uit, zet me maar in waar ik hulp kan bieden. Dan kunt u gewoon beide aanvinken en dan maken wij een keuze. Eventuele opmerkingen of bijzonderheden, zoals als u bepaalde klussen niet kunt doen of als we ergens rekening mee moeten houden, dat kunt u ook invullen bij opmerkingen of anders nog op de achterkant van het plaatje. Bedankt.
zullen de briefjes straks met de collecte inzamelen. Heeft iedereen voldoende tijd om in te vullen?
We nemen nu even gewoon een paar minuten de tijd om een briefje rustig in te vullen. En ik kan me voorstellen dat mensen met de pennen zitten. Dus we nemen nu een paar momenten en daarna zullen we samen bidden. Er is straks tijdens de geldcollecte gelegenheid om de briefjes in te leveren. Je kan gewoon in een collectezak. En mocht je er nog even over na willen denken, het zal vast na de dienst ook wel kunnen. Nu wil ik eerst jullie voorgaan in de voorbeden. En twee dingen als toelichting vooraf. Of drie eigenlijk. We zullen bidden met name voor Siep van der Veen. Er zijn niet zozeer nieuwe ontwikkelingen, maar ik hoorde wel dat zijn gezondheid langzaam wat minder wordt. We zullen bidden voor Siep en Akke om Gods nabijheid in hun leven. Ik hoorde ook dat Anton Chardon gedotterd moet worden. En dat is nodig en het gaat komende week al gebeuren. We zullen bidden om een zegen over deze ingreep en vertrouwen en rust. En in het algemeen zullen we deze zondag bidden voor de overheid, en dat wil ik vandaag speciaal toespitsen op de overheid in deze stad en regio. Laten we samen bidden. Heer, wij danken u dat u ons hebt gediend. Wat een ontzagwekkend wonder dat u, de eeuwige God, mens bent geworden en onze dienaar bent geworden. Dat u kwam om voeten te wassen. Dat u kwam om uw leven te geven als losgeld voor ons. Om ons te bevrijden, Heer, van alles waar we bevrijding voor nodig hebben. Onze schuld, de gebrokenheid, de macht van de boze en ons egoïsme. Dank u wel, Jezus Christus, voor uw dienst aan ons. En Heer, wilt u het ons geven, dat we ons leven echt uit handen geven aan u en ons door u laten dienen. Dat we werkelijk als die bedelaar met lege handen bij u komen en onze handen dan laten vullen door uw rijkdom. Dank u voor uw liefde, Heer. We willen u vragen dat we vanuit deze dienst allemaal een beetje als diakens weer op weg gaan. Van uw liefde delend. Misschien met een woord. Een woord van verzoening. Een woord van hoop en toekomst. Misschien met daden die spreken van uw koninkrijk. Van liefde. Van bemoediging. Ja, zo willen we ook het collectedoel aan u opdragen. Stichting Evangelie en Moslims. Hier wilt u de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, die niet alleen profeet is, maar meer nog uw zoon, wilt u de verkondiging van dat evangelie zegenen onder onze landgenoten, moslims. En wilt u het werk van evangelie en moslims zegenen. Zegen ook het werk alsjeblieft van Stichting Present hier in deze regio en in dit land. Dank u wel, Heer, dat daardoor de kerken worden geholpen om uw liefde zichtbaar te maken. Wilt u deze stichting zegenen alstublieft? We bidden u, Heer, voor deze stad en voor deze regio. Voor allen die geroepen zijn om ons te besturen en plannen te maken, ons te regeren. Zegen de burgemeesters en de wethouders in Eindhoven en buurgemeentes. En de overheidsdiensten. In de hulpverlening, in de zorg, in het brengen van recht en gerechtigheid. Heer, wilt u zo iets van uw koninkrijk laten zien, ook in deze gebroken wereld? We dragen de verkiezingen aan u op die eraan komen en de campagne die gevoerd wordt. We dragen allen aan u op, onafhankelijk welke partij ook, die vanuit liefde voor u en vanuit uw woord zich inzetten voor de politiek. We bidden u, Heer, voor de kwetsbaren in deze stad, in deze regio. We bidden u, Heer, voor hen die op of onder het bestaansminimum leven. We bidden u, Heer, voor mensen die in onvrijheid leven. Dat ze worden gedwongen, zelfs in ons land, Heer, om onder erbarmelijke omstandigheden te werken. In de kassen. In de seksindustrie, wat een vreselijk woord. Heer, geef ons een overheid die hongerst en dorst naar gerechtigheid en vrijheid voor ieder mens. En Heer, wilt u die honger en dorst ook in ons leven leggen? Niet dat wij het allemaal kunnen oplossen, integendeel. Maar laat de honger en de dorst naar gerechtigheid in ons leven, Heer, niet door schijnoplossingen worden vervuld. En help ons, Heer, om in onze eigen omgeving te doen wat we kunnen. Heer, we willen u bidden voor elkaar. Voor hen die ziek zijn, lichamelijk, psychisch. Voor hen die rouw dragen. Voor hen die zorgen hebben over werk en inkomen. We bidden u, Heer, voor Siep van der Veen. Zijn gezondheid wordt minder. Moet u zijn bij Siep en Akke en hen bemoedigen en zegenen. Moet u zijn bij Anton Chardon. Wat spannend, Heer. Hij moet gedotterd worden. Wilt u geven dat het goed gaat? Moet u de artsen wijsheid geven? En wilt u vertrouwen geven? En uw vrede. Ja, zo bidden we u, Heer. Laat uw koninkrijk komen. En regeert u ons. We danken u voor uw rijkdom en uw liefde. We danken u voor de naam van Jezus. In zijn naam bidden en danken wij u. Amen. Het wordt nu gecollecteerd voor evangelie en moslims. En tijdens de collecte wil ik graag met u een lied zingen. Het lied Ik wil jou van harte dienen. Om zo duidelijk te maken dat het geven van geld en tijd het dienen is. En ja, dat we daarmee Jezus volgen. Lied 213 tijdens de collecte.
Even een aanvulling tot de collecte. We gaan eerst de briefjes verzamelen. En daarna de collecte als geld.
Thank you.
Nou, welkom terug in de grote kerk. Ik heb het idee dat er hier iets geheimzinnigs is, maar ik weet het niet. Nee?
Het was een beetje saai, we hebben niks gedaan, hè jongens?
Nee.
Nee?
Ik heb niks gedaan.
Jongen.
Nou, laat maar zien jongens, wat heb je gemaakt? Ja. Kijk.
Nee, Niklas vond het leuk om het net te doen alsof we niks hadden gedaan, dus vandaar hè. Nou, wat we hadden gedaan is, we hadden het over Lamech en Henoch. En Henoch die hield heel veel van God, maar Lamech niet. En ja, hier zie je de biddende Henoch. En Lamech die aan het protsen is met de spullen die zijn familie allemaal kan maken. En hier staat een wegwijzer, want de Heere God wil dat de kinderen ook kiezen hè. Of dat ze net als Henoch van de Heere God willen houden. Of van, net als Lamech, van zichzelf willen gaan houden. En die vraag heb ik ook aan de kinderen gesteld. En was nog niet unaniem. Maar ik hoop dat dat wel komt. Oh, deze is van Niklas. Ja? Nou, wil jij ook wat zeggen?
Nee.
Nee?
Nee? Wat hebben de maakt? Daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar.
We hebben het over. Ook over dat gehad. Maar dat hij niet meteen naar de hemel is gegaan en in de graf is begraven, maar gewoon ineens naar de hemel ging.
Ja, klopt. Ja. Dat was Henoch, hè? Ja, goed zo. Ik denk dat jullie weer kunnen.
Gaan we naar boven. Mama is daar. Nou, ik heb de indruk dat we het toch nog redelijk warm hebben gekregen met elkaar. Tenminste, ik sta ietsje hoger, maar ik vind de temperatuur nu goed. Dat betekent dat we nu een verwarmde kerk hebben. En die gaan we nog niet meteen verlaten. Dat is jammer. Dat zou jammer zijn. We gaan nu de eredienst afsluiten. Na de dienst is er het verzoek om, als dat even kan, voor uw planning, nog weer even te gaan zitten. En dan zal er vanuit de diaconie nog een presentatie gegeven worden over de werkzaamheden van de diaconie. En is er ook een enquête om in te vullen. We gaan nu samen de dienst afsluiten. En ik wil nu de geloofsbelijdenis voorlezen. En als slotzang zullen we daarna zingen gezang 44. Laten we ons hart verheffen naar God. En dan belijden we in de verbondenheid met de kerk van Jezus Christus van alle plaatsen en tijden, gezamenlijk en ook heel persoonlijk in ons hart, met de volgende woorden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
mogen als gezegende mensen op weg gaan en een zegen zijn voor de mensen om ons heen. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen.